daarna lezen we uit Johannes 20, vanaf het 11e vers tot en met het 23e vers. Johannes 20, vers 11 tot en met vers 23.
En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, en aan het hoofd en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Here weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij, menende dat het over hier was, zeiden tot hem: Here, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni, het welk is gezegd, meester. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het een avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij jullie. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Here zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij jullieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook jullieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden.
De tekst voor de preek vindt u in Johannes 20, vers 19 en 20. Zullen we die woorden nog één keer lezen met elkaar? En als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus, die stond in het midden, en zei tot hen: vrede zij ulieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Here zagen. Tot zover op de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, zijn jullie wel eens in het Anne Frankhuis geweest? Anne Frank, een Joods meisje, ze was een jaar of 10 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Ze zat tijdens de oorlog een poos opgesloten in het Achterhuis in Amsterdam. En anderen mochten niet weten dat ze daar opgesloten zat. Dat ze daar zat met andere familieleden. Want als de Duitsers daarachter zouden komen, dan zag het er voor hen niet best uit. En dat is ook wel gebleken. Nee, de discipelen van Jezus die zitten niet in het achterhuis. Maar ze hebben zichzelf wel opgesloten in een huis in Jeruzalem. Wanneer? Op die eerste paasdag. Hé, maar dat is raar. Want het is toch geen oorlogstijd? Het is nota bene paasfeest. Jezus, hun meester, is opgestaan. Waarom vieren ze dan geen feest? Waarom hebben ze zich dan opgesloten? Waarom zitten dan de deuren op slot? En hoe gaat Jezus daarmee om? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Pasen achter gesloten deuren. Pasen achter gesloten deuren. En we letten op 3 gedachten. We letten op opgesloten discipelen. Opgezochte discipelen. Opgewekte discipelen. Dus opgesloten, opgezocht, opgewekt. Ja, de discipelen zijn bang. Ze zijn op die eerste paasdag 's avonds bij elkaar gekomen. Ze hebben de deur achter zich op slot gedraaid. Voor wie zijn ze bang? Ze zijn, net zoals Jozef van Arimathea dat was, bang voor de Joden, bang voor de Joodse leiders. En blijkbaar gaat er een geweldige dreiging uit van deze Joodse leiders. Want deze Joodse leiders hebben ervoor gezorgd dat hun meester ter dood was veroordeeld. En zouden zij als zijn volgelingen misschien nu aan de beurt zijn? En uit angst voor de Joden om opgepakt te worden, zijn de discipelen bij elkaar gekropen. En ze hebben de deur zorgvuldig dicht gedaan. En met dat ze dat doen, hebben ze zichzelf opgesloten in en met hun angst. Er komt nog iets bij. Ze zijn niet alleen bang, ze zijn ook verward. Want ja, ze hebben wel gehoord dat Maria Magdalena de Heer Jezus ontmoet heeft. Ze hebben gehoord van Petrus en Johannes dat ze een leeg graf hebben gezien. Maar ze hebben ook iets anders gehoord. Ze hebben ook gehoord dat de Joden heel hard hebben geroepen dat Jezus niet de Zoon van God is, gezonden door de Vader. Want anders was hij wel van het kruis afgekomen. Heeft Maria Magdalena dan wel echt gelijk? Heeft ze Jezus wel echt ontmoet? Hebben wat Johannes en Petrus hebben gezien, hebben ze dat wel goed gezien? Ja, ze geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat geloven ze echt. Maar direct is daar de aanvechting. Zitten ze te wikken en te wegen? Worden ze heen en weer geslingerd tussen vertrouwen en vrees? De discipelen zijn verward, ze twijfelen, ze zijn bang, ze zijn angstig. Er is geen paasvreugde, maar paasvrees. Ze durven de straat niet op. Ja, de deur van het graf is open gegaan, maar hun deur is dicht gegaan. Ze hebben zich opgesloten, omdat ze bang zijn. Ze zitten achter gesloten deuren. En misschien herken je dat wel. Ben je ook bang voor anderen? Bang om te getuigen over Jezus? Wat zullen de mensen wel niet denken? Wat zullen familieleden wel niet over me zeggen? En je trekt je misschien wel wat terug. De grendels gaan op de buitendeur. Je hebt gemerkt, misschien wel in contact met anderen op het dorp of op je werk, buiten Urk, in de wereld, dat anderen best wel naar je willen luisteren als het gaat over jouw geloof in God. En dat ze ook nog wel op een bepaalde manier geïnteresseerd erin kunnen zijn, maar je moet niet te dichtbij komen en je moet niet te persoonlijk worden. Bewust of onbewust wordt God aan de kant geschoven. De gedachte is, ik ben eigen baas. Dat is een diep gewortelde gedachte in onze westerse cultuur. De aarde die is van ons en het leven is van mij. En ik beslis erover, over het begin, over het eind. Laat me vrij. Ik regel het zelf. Schrijf me, niet voor niets zo'n bekend lied, hè? Schrijf de Nederlander geen wetten voor. Laat me in mijn waarde. Ik ben was van betutteling. Ik heb recht om mijn eigen leven te leiden. En ja, we zijn in de samenleving heel druk in de weer met die rechten, de rechten van de mens. Ja, wij zijn autonoom en wij zijn onafhankelijk en we hebben hier recht op. En jij mag best denken wat jij denkt en zeggen wat jij wilt en geloven wat jij gelooft. Dat hoort bij de rechten van de mens. Dat staat in onze grondwet. Ja, maar hoe zit dat eigenlijk met de rechten van God? Staan die ook ergens in de grondwet? Heeft God rechten? Nou ja, dan moet je niet niet te snel mee aankomen. Dan is er zomaar sprake van verzet. Dan mag je opeens niet zeggen wat jij vindt van iets op grond van de Bijbel. Soms wordt daar een vriendelijk gezicht bij getrokken. Maar soms is daar ook de bijtende spot en is de vijandschap voelbaar en merkbaar. Kom niet met de Bijbel aan. En kom al helemaal niet aan met een of andere Jezus die uit de dood zou zijn opgestaan. Kijk, ook vandaag wordt net als in Jeruzalem destijds het paasevangelie hoorbaar ontkend en ontkracht in de moderne literatuur, in de collegezalen, op zoveel plaatsen. En je hebt misschien wel, als je daarmee wordt geconfronteerd, de neiging om je wat terug te trekken. Je gaat zitten achter een gesloten buitendeur. Of misschien zit je op een andere manier wel opgesloten. Je verblijft al een hele poos in het ziekenhuis. Of in een verpleeghuis. Je gezondheid is broos. Je voelt je eenzaam. Er vallen steeds meer bekenden in je omgeving weg. Je bent niet meer mobiel misschien en je wereld wordt zo klein. Je komt je kamer nauwelijks meer af. Het kan zomaar dat de paasvreugde in de weg zit. En dat je in de knoop zit met God en zijn weg met je niet begrijpt. En je wordt misschien wel wat moedeloos. Het belemmert je in ieder geval, jouw omstandigheden, om vrijmoedig te getuigen van de levende paasvorst. Het zicht op hem ben je kwijtgeraakt. Je weet het zelf niet meer hoe het moet. Hoe kan ik nou getuige zijn? En nee, er zijn niet alleen in Jeruzalem gesloten buitendeuren. Ze zijn er ook vandaag. Of zit de binnendeur bij u dicht? Ja, dat kan ook, hè? Misschien zit de binnendeur bij u wel dicht. Ja, het is Pasen, maar het bevrijdende evangelie bereikt degene in je eigen huis niet. In je eigen gezin, thuis, bij je kind, ervaar je tegenstand. Misschien is er wel over te praten. Maar misschien lukt dat ook niet meer zo goed. Of je wilt er wel over praten. Ja, je vindt het moeilijk om erover te praten. Wat zeg je wel, wat zeg je niet? En je worstelt, hoe zit dat eigenlijk met Gods belofte? Die zijn verzegeld aan het voorhoofd van onze jongen, van onze dochter. God is toch machtig? En hij heeft ons kind toch apart gezet, geheiligd. Hij heeft toch zijn naam verbonden aan de naam van ons kind. Hij heeft toch beloofd te zullen zorgen. Hij wil toch lijden, vergeving van zonde geven. En je bidt erom en je gelooft in de kracht van de Heer, dat hij harten kan openen en dat hij zondaren levend kan maken. En je bidt er dagelijks om. Maar je ziet maar geen verandering optreden. Waarom niet? Er is een dichte binnendeur. Of misschien zit die dichte deur niet bij je kind, maar maak je je als kind zorgen over je vader of over je moeder. Je loopt tegen een muur op. Het is zo moeilijk om een echt goed geestelijk gesprek te voeren met je ouders. Of misschien ervaar je die dichte binnendeur wel bij je eigen man. Je eigen vrouw. Een dichte deur. Een gesloten deur. Of misschien zit bij jou de deur naar de toekomst wel dicht. Want ja, hoe moet het verder? Op financieel gebied. Hoe moet het verder? Met je baan. Met je bedrijf. Misschien wel door de hoge benzineprijzen. Hoe moet het verder met je gezondheid. Je bent chronisch ziek, altijd moe. Je hebt altijd pijn of je wordt belemmerd door dit en door dat. En allerlei behandelingen die je onderging en allerlei medicijnen die je hebt ingenomen en die je neemt slaan niet goed aan. En medici weten het ook niet zo goed meer. Of hoe moet je verder? Nu je relatie op de klippen liep. God je de kinderzegen onthield. Of hoe zal het gaan met de wereld? Waar zoveel aan de hand is en waar zoveel in beweging is. En waar zoveel onrust is. En waar zoveel onzekerheid is en waar zoveel dreiging is. Of hoe moet het verder met Gods schepping? Hoe zal het verder gaan met onze samenleving? Met je kind, je kleinkind? Hoe zal het met jezelf zijn als je moet sterven? Als je God moet ontmoeten en hij recht zal spreken over je leven. Je weet het niet. Het maakt je onzeker. Angstig misschien. Bang. Je bent bang voor wat komen gaat. En je hebt misschien wel de neiging om net als de discipelen je terug te trekken. De deur dicht te doen. Je kunt achter gesloten deuren zitten. Opgesloten. In angst. In vrees, in ongeloof, klein geloof. Is daar wat aan te doen? Jezus gaat daar wat aan doen. Onze tweede gedachte. Opgezochte discipelen. Ja, de discipelen die hebben zich opgesloten omdat ze zich ten diepste van Jezus hebben afgesloten. Maar Jezus is op weg naar hen. En hij wil die bange, die vreesachtige, die twijfelende discipelen bemoedigen. En houvast geven. Jezus die gaat op weg naar dat huis in Jeruzalem. Er is werk voor hen te doen. Zie je hem gaan? Dan gaat hij, de goede herder. Hij gaat zijn schapen opzoeken. Ja, dat had hij al gedaan. Hij had Maria Magdalena al opgezocht. En hij had Petrus en Johannes opgezocht, de Emmausgangers opgezocht. Maar nu, terwijl het avond is, is hij nog niet klaar met zijn bezoekwerk. Hij gaat ook de discipelen opzoeken die zichzelf hebben opgesloten. Dit bezoek kan niet wachten. Kijk, daar staat hij. Voor het huis. Voor een gesloten deur. De discipelen hebben het slot erop gezet. De grendel ervoor geschoven. Niemand komt erin. Jezus ook niet. Of toch wel? Toch wel. En nee, hij klopt niet aan. Hij belt niet aan. De gesloten deur vormt voor hem geen belemmering om binnen te komen. Deze deur houdt hem niet tegen. Hij komt door gesloten deuren heen. Opeens, ineens staat hij daar als de paasvorst in dat huis bij de discipelen. Nou, hoe kan dat, jongens en meisjes? Ik bedoel, als de deur op slot zit, dan kun je toch niet zomaar naar binnen? Dan moet je toch een sleutel hebben? Ja, wij wel. Maar Jezus als de opgestane levensvorst niet. Kijk, als de Heer straks voor Petrus, die in de gevangenis zit, de gevangenisdeur open laat gaan, zou hij dan de deur van dit huis niet open krijgen? Als het gesloten graf hem niet kon houden, zouden dan deze deuren hem wel kunnen tegenhouden? Als Jezus zo even hiervoor de ijzeren deur van de dood uit zijn voegen heeft gelicht, zou die dan geen raad weten met dit houten deurtje? Nee, deze deuren zijn geen barrière voor hem. Die is opgestaan. Hij is de machtige. Hij breekt er doorheen. Hij breekt alles open. Kijk, daar staat hij. Te midden van de discipelen. Zij kijken hem aan. Verschrikt, verbaasd, verwonderd. Ze weten niet hoe ze het hebben. Zij kijken hem aan. En hij kijkt hen aan. En hij opent zijn mond. En groet hen. Vrede. Vrede voor u. Hij zegt niet zoveel. Maar wat hij zegt is zoveelzeggend. Nee, er klinkt geen verwijt. Er klinkt geen beschuldiging. Ja, hé, waarom zijn jullie zo verbaasd om mij hier te zien? Waarom zitten jullie met de deur dicht, de deur op slot? Snap je het nou nog niet? Ik heb het toch gezegd dat ik moest gaan lijden, gaan sterven en dat ik weer zou opstaan uit de dood. Het is me zo tegengevallen van jullie dat jullie mij allemaal in de steek hebben gelaten. En dat jullie nu als bange vogeltjes bij elkaar zitten. Wat zijn jullie toch voor een ontrouw stelletje discipelen? Jullie zijn... Nee, er klinkt geen verwijt. Er klinkt een groet. Ondanks alles wat er de laatste dagen is gebeurd, of moet ik zeggen, dankzij alles wat er de laatste dagen is gebeurd, dankzij hem. Vrede. Shalom. En met dat hij dat zegt, doet Jezus iets. Johannes die laat dat wat Jezus zegt en wat Jezus doet samenvallen. Hij zegt vrede en vervolgens laat hij dan zijn handen aan hen zien en zijn zij aan zijn discipelen zien. Hij zegt, er is vrede, heelheid, gaafheid, harmonie voor u dankzij wat ik heb gedaan op Golgotha. Kijk maar wat er gebeurd is. Hier is het te zien. De spijkers zijn door mijn handen geslagen. De speer is door mijn zij gegaan. Hij heeft mijn hart geopend. Ik was dood. Maar ik leef. Ik heb de dood overwonnen. Het is Pasen. Ik heb alles volbracht. Ik ben door de Vader naar de wereld gezonden voor een vredesmissie. En toen ik op aarde kwam, toen was er voor mij nergens plaats. Deuren gingen dicht. Deuren bleven dicht. Maar ik ben gekomen met een vredesmissie. Ik ben gekomen om het goed te maken tussen mijn Vader, tussen een heilige God en zondige mensen. Ik ben gekomen om verzoening aan te brengen. Ik ben gekomen om de schuld te betalen. Ik ben gekomen om recht te zetten wat krom is gezet. Ik ben gekomen om aan het recht van God te voldoen. Om de toorn van God weg te dragen en die te stillen. Daarom ben ik gekomen op aarde. En daarom ben ik naar Golgotha gegaan. En ja, ook daar, op Golgotha, gingen alle deuren voor mij dicht. De deur naar de aarde ging dicht. Niemand op de aarde wilde mij meer hebben. En de deur naar de hemel, die ging ook op slot. Ik hing tussen hemel en aarde. En toen werd ik in het graf gelegd. En de deur van het graf ging achter mij dicht. Maar die deur vormde voor mij geen belemmering. Kijk maar, ik ben het. Ik ben de levende. Ik ben opgestaan. En ook die dichte, vergrendelde deur van jullie huis vormt voor mij geen belemmering om jullie op te zoeken en de vrede te verkondigen, de vrede mee te delen, uit te delen. Zie, hier ben ik. Vrede voor u, voor jullie. Hij zegt het zelfs tot twee keer toe in vers 19. En in vers 21 nog een keer. Vrede voor u, het is Pasen. Hoor je dat? Want zeg eens. Zit jij achter een gesloten deur? Zit het bij u op slot? Heb je jezelf misschien afgezonderd in eigen angst? In ongeloof heb je afgesloten voor de levende Jezus, zijn er dichte deuren. Maar hij staat vanmorgen in ons midden. Ja toch? Waar het woord openvalt, hier in de kerk, bij u thuis als de Bijbel openvalt, staat Jezus in het midden. Dan staat hij maar niet aan de zijkant, dan staat hij maar niet op afstand. Nee, in het midden. En daar laat hij zich zien. En daar laat hij van zich horen. En dat doet hij ook vanmorgen. Dat deed hij al helemaal aan het begin van de dienst. Je zat hier misschien nog maar net, hè, want het was vanmorgen een beetje gekkenhuis thuis bij je. Je moest er nog eentje van bed roepen, het was haasje, repje. Je zat nog maar net in de kerk. En toen klonken daar die woorden vanaf de preekstoel. Uit de mond van de dienaar, die de mond van God mag zijn. Genade en vrede. Genade en vrede voor u. Voor wie? Voor ons. Zondige mensen. En dan maakt het niet uit wie je bent. Of je nou getrouwd bent of single bent. Of getrouwd bent geweest. Of je student bent. Een drukke baan hebt. Of al met pensioen mag zijn. Het maakt niet uit of je jong bent of oud. Of je een doener bent. Graag met je handen bezig bent. Of liever met je hoofd bezig bent. Een denker bent. Al die verschillen vallen weg. Vrede. Voor u. Voor jou. Wat er ook fout is gegaan. Hoe je ook in de afgelopen week hebt geleefd. Hoe onrein je ook bent door de zonde. Vrede. Voor u. Zo komt de Heer naar ons toe. Zo kwam hij naar die bange, naar die vreesachtige, kleingelovige, ontrouwe discipelen toe. En hij, die opgestane levensvorst, die verwijt zijn discipelen niks. Hij groet ze. En hoe? In die groet deelt hij de verdiende shalom, de vrede mee. Die geeft hij hen, zo gezegd, in handen. Hier, mijn vrede. Alsjeblieft. Dan vind je dat geen wonder. Want heeft Jezus niet alle reden om zijn discipelen niet te groeten? Om zijn hoofd bij hen weg te draaien, om hen voorbij te gaan? Heeft hij niet alle reden om dat huis van hen voorbij te lopen? Maar hij loopt het huis niet voorbij van hen. En hij loopt ons huis niet voorbij. En hij loopt uw kamer niet voorbij. En hij loopt dit huis van morgen niet voorbij. Hij laat zich niet tegenhouden door onze dichte deuren. Maar hij zoekt op. En ik hoor hem vanmorgen zeggen, met al zijn kracht en al zijn ontferming en liefde, vrede voor u. En waar hij aanwezig is, is hij aanwezig met zijn heil, met zijn vergeving, met zijn genade, met zijn liefde, met zijn ontferming, met zijn verzoening, met leven, met hoop. Hij brengt alles mee wat wij nodig hebben. Hij komt door gesloten deuren, gesloten harten heen. En ja, van nature zit mijn hart op slot. En we houden het van nature op slot. Of we werpen het weer in het slot. Maar wat is het dan heerlijk als hij er doorheen breekt. En zich laat zien. In ons midden komt. En van vrede spreekt. Dan zou je dan vanmorgen, als je dat mag zien en mag ervaren, niet met Psalm 45 meezingen. Gena is op uw lippen, o levensvorst, uitgestort. Wat bent u goed, wat bent u genadig dat u mij vanmorgen weer opzoekt. Dat heb ik niet verdiend. Ik wil het u eerlijk belijden. Ik legde de rode loper voor u niet uit. Ik deed de deur op slot. En dat u mij opzoekt, dat is alleen maar te danken aan u. Dat is alleen maar te danken dat u de goede herder bent. De machtige paaskoning. Kijk, als je dat ziet, als je dat meer en meer mag zien, dan krijg je grote gedachten van God. En dan ga je ook meer en meer van hem verwachten voor wie niets onmogelijk is. Dan scharniert de buitendeur open naar de wereld om ons heen. Om het paasevangelie. De blijde boodschap dat Jezus gegeven is alle macht in hemel en op aarde te delen met anderen. Dan zie je meer op hen dan op mensen. Dan is er meer godsvrees dan mensenvrees. Dan draait de buitendeur open. Dan word je gezonden, vers 21, om getuige te zijn, om in de kracht van de Heilige Geest de grote werken van God verder te vertellen. En met al je hart, met al je kracht en al je liefde de grote werken van Hem te vertellen. Dan prijs je Hem aan. Dan maakt vrees plaats voor vrijmoedigheid. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Al die dichte deuren waar ik tegenaan kan lopen. Jezus kan ze zomaar openbreken. Ja, zeg je, maar ik zal maar gewoon heel eerlijk zijn. Ik zie dat niet zo. Dan wil ik je iets vragen. Hoe zit het dan met die ene deur bij u? Je weet wel, de deur van je binnenkamer. Gaat die wel eens dicht? Gaat die deur wel eens op slot? Om hem te zoeken in het gebed die u zoekt. Om daar op de knieën smekend en pleitend met verwachting te vragen om een godswonder. Een open deur. En we zongen met Psalm 107 dat voor God dikke deuren, koperen deuren weken. En dat hij ijzeren grendelen in duizend stukjes laat breken. Nee, ik zeg niet dat als wij bidden, dat dan alle dichte deuren die wij ervaren zomaar plotseling automatisch openvliegen. Maar ik vraag je wel, heeft u verwachting van de macht en de kracht en de gewilligheid van de paasvorst? Om door die gesloten deuren heen te breken. In onze tekst lees ik dat Jezus door gesloten deuren heen komt. Wij kunnen Hem wel kwijt zijn, maar Hij is ons niet kwijt. En dat laat Hij zien. Hij komt om de vrees en om alle twijfels weg te nemen. Hij komt om de blijdschap te brengen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. We zagen dat de discipelen zich hebben opgesloten. Ze werden opgezocht in onze laatste gedachte. Ze worden ook opgewekt. Want de discipelen worden blij. Ze worden opgewekt. Het wordt voor hen Pasen, al is het dan ter elfde ure. Waarom is dat? Omdat de opgestane paasvorst er voor hen is. En zich aan hen laat zien. Hij laat zichzelf zien. Hij laat zijn handen zien. Hij laat zijn zij zien. En je ziet dat misschien zo voor je, hè, jongens en meisjes. Want je bent misschien wel eens gevallen. En je hebt pijn, het doet zeer. En je komt bij je moeder. En ze zegt, nou laat me het eens zien dan. Wat is er gebeurd? Waar heb je dan precies pijn? En je stroopt je mouw op. Of je broekspijp. En je zegt, kijk eens, hier zit een schaafwond op mijn knie, op mijn elleboog. Hier heb ik pijn. Hier is mijn wond. Nou, Jezus, die laat zijn wonden zien. Hij laat zijn handen, zijn zij zien, die hij heeft opgelopen op Golgotha, die wonden. Kijk eens, zegt hij tegen zijn discipelen, hier zit die speersteek van de soldaat. En hier gingen de spijkers doorheen. Zie je wel wie ik ben? Ik ben het, jullie meester. Ik ben jullie redder, jullie herder. En als ze dat zien, als ze hem zien, worden ze blij. Het slot van onze tekst zegt, de discipelen werden verblijd toen ze Jezus zagen. Toen ze de Heere, staat er, zagen. de Heere. Dat woord betekent dat hij de meester is, de gebieder, de overwinnaar, de sterke God. Die het voor het zeggen heeft, die de dood heeft gedood, een schuld heeft verzoend. Zijn trouw heeft bewezen, zijn ontferming heeft getoond. En als ze hem zien, die is opgewekt, worden zij ook opgewekt. Misschien hebben ze Psalm 30 wel gezongen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij, een blijde dans. Want uw aangezicht in gunst tot ons gewend schenkt ons verzadiging van vreugde. Het vrome volk in hem verheugd zal huppelen van zielenvreugd. De discipelen die werden verblijd toen ze de Heere zagen. Maar ben je ook zo'n discipel? Als je ziet op je eigen ontrouw en je eigen kleingeloof en zonde, dat je je geluk niet op kunt, dat de heide herder je opzocht, naar je toe kwam. Niet maar één keertje, maar steeds elke keer weer opnieuw. Kijk, als je jezelf beter leert kennen, dan wordt het wonder steeds groter dat Jezus je opzoekt. Dat hij in het midden staat. Dat hij vrede schenkt. Dat hij de tekenen van zijn overwinning laat zien. Juist als je jezelf zo tegenvalt. Als je geweten je beschuldigt. Als de wet van God je aanklaagt. Als de duivel je toesist. Jij hebt de deur dichtgetrokken. Hè? De grendels er weer opnieuw voorgeschoven. Maar nu blijft de deur dicht. Voorgoed. De goede herder die zoekt je niet meer op. Hij laat je zitten. En je moet zeggen, zou verdiend zijn ook. Wat is het dan heerlijk, een wonder als je mag horen, weer opnieuw mag horen. Shalom. Vrede. Voor u. Kijk nog eens goed naar mijn handen. En naar mijn zij. Ik heb de vrede verdiend. Voor u. Maar bij wie zullen we ons melden op Paas? Bij wie anders dan bij deze Paaskoning? Om je door hem te laten voeden in de liefde. Zodat je bij hem meer van hem mag zien en in hem mag ontdekken. Om van hem onderwijs te krijgen. Om opnieuw te horen, ik ben klein en zondig in mezelf en toch heilig in hem. Om gesterkt te worden in de geestelijke strijd. Om hem te prijzen. Voor het smaken van zijn goedheid. Voor het ervaren van zijn liefde en trouw. De discipelen verblijden zich. Toen zij de Heere zagen. Zij verblijden zich in hem. Maar mag ik de tekst ook even omdraaien? En aan je vragen. Kan hij ook blij worden van jou? Verblijdt hij, de paasvorst, zich in u? Dat kan toch? Er is blijdschap in de hemel over één iemand die zich bekeert. Nou, is die blij met je omdat je gewonnen gaf van hem? Of moet hij over je huilen? Zoals die eens huilde over Jeruzalem. Hij staat vanmorgen voor de deur. Ook als het avond is geworden in je leven. Toen het nu avond was, stond Jezus voor de deur. En als hij, ook al is het dan avond, op de stoep staat en voor de deur staat, dan zeg je toch niet, u bent te laat. Nu hoeft het niet meer voor mij. Of, ja, u bent voor mij te vroeg. Kom later nog maar eens terug. Het komt me nu niet zo uit. Kijk, besef, als je dat zegt of als dat je houding is, dat je dan zelf buitensluit van de zaligheid, omdat je je afsluit van de zaligmaker. Dan ben je nog in je zonde. Dan ben je nog in je schuld. En buiten hem is er geen leven en geen toekomst. En daarom zoek je geluk en je hou vast. Niet buiten hem om. Maar zoek je troost, je blijdschap in de wonden van deze opgestane paaskoning. Voor het eerst en weer opnieuw. Want daar zie ik in zijn wonden dat mijn behoud, mijn zaligheid, zo vast ligt. Vast ligt in hem. Dan zijn er misschien hier nog wel dichte deuren. De zorgen veel, het kruis zwaar. Maar wie in het geloof aan hem verbonden is en op hem ziet, die mag zien tot zijn grote blijdschap dat een open deur dichtgaat en een dichte deur opengaat. De open deur naar de hel gaat dicht en de dichte deur naar de hemel gaat open. En dat is alleen dankzij hem, die als de levende naar mij toe kwam, die dichte deuren van mijn hart opende met de kracht van zijn liefde. En ziende op hem word ik blij. En dat zal ik straks opnieuw blij zijn als ik hem in volle glorie mag zien, in volle heerlijkheid. Dan zing ik volkomen verblijd van 's-Heeren wegen. Want zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Daar zullen de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Dan zal ik voor altijd met hem blij zijn. Amen.